Welkom bij Zwanger en Zo, de podcast waarin verloskundigen Solange en Geke je voorzien van betrouwbare informatie over zwanger zijn, bevallen en alles wat erbij komt kijken.
Eerste keer of al lang bekend, wat komt er op je pad nu je zwanger bent? Mag die biefstuk echt niet meer? Wanneer zie ik mijn eigen tenen weer? Een nieuwe wereld gaat open, maar welke dingen moet je geloven? Informatie op niveau, dat vind je bij Zwanger en Zo.
Hoi, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Zwanger en Zo, de podcast. Vandaag gaan we het hebben over centering pregnancy. Een relatief nieuw zorgsysteem waarin je als zwangere vrouw minder één-op-één zorg krijgt van je verloskundige, maar juist verschillende groepsconsulten hebt gedurende je hele zwangerschap, met een groep aanstaande ouders die ongeveer tegelijkertijd met jou een kindje verwachten. Nou, iemand die ons daar zeker meer over kan vertellen is Katja van Groesen, voorzitter van Stichting Centering Nederland en bovendien ook zelf verloskundige. Katja, welkom.
Dankjewel.
Heel leuk dat je vandaag bij ons iets wil komen vertellen over centeringzorg. Waar komt jouw interesse voor dit onderwerp vandaan?
Nou, ik was eigenlijk toen ik begon als verloskundige, dat is inmiddels al 20 jaar geleden of zo, toen dacht ik altijd al bij die spreekuren van, nou, dit moet toch ook anders kunnen. En toen ben ik me een beetje aan je gaan verdiepen. En daar kwam ik niet zo uit. En op een gegeven moment hoorde ik Marlies Reinder spreken op een congres voor verloskundigen. En die had het over centering pregnancy, een concept dat overkwam uit Amerika. En zij ging dat in Nederland implementeren. En toen dacht ik, ja, dat is wat ik wil. Toen heeft het nog een jaartje geduurd ongeveer voordat mijn collega's ook dachten, dat is ook wat wij willen. En zo zijn we begonnen, zeg maar. En nou ja, omdat ook mensen het op moesten zetten, ben ik blijven hangen in wat nu de stichting is. Ja.
En kun je dan eigenlijk zeggen dat jij er mede voor hebt gezorgd dat het vanuit Amerika naar Nederland overkwam?
Ja, nou, dat stukje van Nederland naar Amerika misschien niet, maar alles daarna zeker wel, zeg maar. Dus de verdere verspreiding en de ontwikkeling, daar heb ik heel erg aan bijgedragen. En op dit moment zijn we, naast dat we het in Nederland implementeren, ook heel erg bezig om het in heel veel landen te implementeren. Dus ik ben zelf bijvoorbeeld bezig met België en Duitsland en Zuid-Afrika, Zwitserland. Maar we doen ook landen zoals Ghana en China. Dus we werken wel heel nauw samen, ook met de mensen die het ooit hebben opgezet. Dus dat is super leuk om te doen, ja.
Oké, dus het komt dus van Amerika over naar Nederland, maar vanuit Nederland gaat het dan weer door naar allemaal andere landen.
Ja, klopt. Dus we zijn heel erg bezig met het verspreiden over de wereld, maar ook om het in Nederland nog beter te maken. En om het meer bekendheid te geven, proberen we ook steeds meer de naam Centering Zwangerschap te gebruiken, zodat iedereen ook weet waar het over gaat.
Oh ja, het is wel een beetje hip natuurlijk om het dan centering pregnancy te noemen. Maar goed, we zijn gewoon in Nederland.
Ja, precies.
Nou, laten we eerst naar het vragenvuur. Als je nu luistert en denkt, oh ja, het vragenvuur. Dat doen we inderdaad sommige afleveringen wel en sommige afleveringen niet. Maar deze aflevering leent zich daar eigenlijk heel goed voor. Dus, let's go!
In één minuut de antwoorden op de belangrijkste vragen van het onderwerp van vandaag. Dit is het vragenvuur.
Laten we bij het begin beginnen. Wat is centering zwangerschap?
Nou, centering is de medische zorg, maar dan op een andere manier. Waardoor je meer betrokken bent bij de zorg en je ook meer informatie krijgt. En je krijgt meer informatie omdat je gewoon veel meer tijd hebt.
Wat zijn de voordelen daarvan?
Nou, je bent meer betrokken en meer informatie. Dus je bent vaak meer tevreden over de zorg. Dat is eigenlijk het grootste voordeel.
Zijn er ook nadelen?
Op dit moment is het nog niet bij iedere verloskundige praktijk beschikbaar.
Oké, maar voor de rest is eigenlijk niet zoveel.
Er zitten niet zo heel veel nadelen aan, nee.
Kan ik ook meedoen aan centering zwangerschap als ik bij de gynaecoloog onder controle ben?
Meestal kan dat wel. Hangt een beetje van je ziekenhuis af, maar in de meeste gevallen kan dat, ja.
En zijn er extra kosten aan verbonden?
Nee, centering is in principe net als de controles bij de verloskundige of de gynaecoloog. Het valt onder basiszorg, dus er zijn geen extra kosten aan verbonden.
En is het een manier van zorg met of zonder partners?
Het hangt een beetje af van de praktijk en van de andere deelnemers. Maar over het algemeen zijn partners altijd welkom bij de medische controles. En er zijn ook altijd minimaal 2 of 3 avonden met partners. Misschien kunnen we daar straks nog even op terugkomen.
Ja, dat is ook een beetje hoe ik het hoor van collega-praktijken in de buurt. Dat sommigen doen het met partners, anderen doen het zonder. Sommige collega's hoor je zeggen, nou, we kunnen het echt niet maken om het zonder partners te doen. En anderen zijn juist weer lyrisch over zonder doen. Nou ja.
Ja, dat hangt dus een beetje vanaf waar je woont en hoe het precies gaat. Maar over het algemeen kan het.
Ja. Zeker. Ja, en je zei al even heel kort van, nou, het is dus groepszorg in plaats van individuele zorg. Wat maakt het zo anders dan de traditionele verloskundige zorg die de meeste mensen toch wel kennen?
Nou ja, weet je wat het verschil is? Is je hebt veel meer tijd. Want je kunt je voorstellen, normaal gesproken ga je naar de verloskundige en heb je ongeveer een kwartier de tijd. En nu heb je met elkaar 2 uur. Dus dat is echt nogal veel meer tijd. De medische controles zijn vaak aan het begin van de bijeenkomst. Die zijn dan relatief kort, maar je hebt altijd individueel contact met je zorgverlener. Je kunt een deel van de medische controles zelf doen, zoals je gewicht, bloeddruk meten, soms ook bloed prikken en opschrijven hoe het met je gaat. Het zijn allemaal dingen die je zelf kan doen. Daarna ga je naar de verloskundige, die doet de rest van het medisch onderzoek. En daarna heb je dus nog tijd om met elkaar in gesprek te gaan over allerlei onderwerpen. En dat kan gaan van leefstijl tot ouderschap, bevalling, eigenlijk alles wat je bezighoudt.
Oké, en hoe ziet de zorg er dan globaal uit bij een zwangerschap met centering?
Nou, je komt gewoon bij de verloskundige, net als je dat nu ook doet. Dus je belt van, hoi, ik ben zwanger. En dan word je uitgenodigd voor een eerste gesprek, hè, waarin ze vragen of er dingen in je familie voorkomen, of je medicijnen gebruikt, of je eerder zwanger bent geweest. En dan gaan ze een beetje bekijken van, hoe ver ben je dan zwanger? Meestal krijg je dan ook een echo om te kijken hoe ver je zwanger bent en of het allemaal mooi groeit. Nou, dat soort dingen. Dat is allemaal zoals je dat nu ook hebt. En dan besluit je van, nou, ik ga centering doen of ik ga 1-op-1 zorg doen. Als je besluit om centering te gaan doen, dan is je tweede medische controle tussen de 12 en de 16 weken, die is dan met andere zwangeren. En dan het eerste half uur doe je medische controles. En daarna is er dan dus nog 1,5 uur tijd om met elkaar allerlei andere thema's te bespreken. En die bespreek je dan op een interactieve manier. Dus het is niet zo dat je de hele tijd een beetje zit te luisteren naar een verloskundige die een monoloog aan te houden is. Maar je gaat gewoon met elkaar kijken naar, oké, hoe doen we dat dan als we onze voeding willen veranderen? Of hoe doen we dat straks als we gaan bevallen? Wat zijn belangrijke dingen en wat willen we graag weten? En hoe zit dat? Dus je leert ook heel erg met elkaar, van elkaar en met elkaar.
Ja, volgens mij is dat ook vooral het leuke stuk aan centering.
Ja,
hè? Dat het
zeker
zo lekker interactief is en met spelletjes en plaatjes. En dat je dus zo actief met het onderwerp bezig gaat dat je het je ook heel erg eigen kan maken.
Ja, en dat is heel fijn. En wat we vaak horen van mensen is dat ze juist ook doordat je het met anderen bespreekt, ga je ook echt aan het denken. Want je kunt wel naar de verloskundige gaan een vraag stellen en krijg je een antwoord. En dan kom je thuis en dan denk je, oh, maar hoe zit dit dan? Of, oh, maar hoe zit dat dan? En nu heb je gewoon meer tijd, waardoor die vragen, jij bent niet de enige die vragen heeft, dat scheelt. Maar je hebt ook meer tijd om dat ook te verwerken, zeg maar. En dat lukt gewoon niet als je een kwartier bij de verloskundige zit, waarin alles gedaan moet worden.
Nee, hey, en op welke principes is, of welke kernwaarden, zeg maar, is centering dan gebaseerd?
Nou ja, eigenlijk bestaat centering uit 9 essentiële elementen, of wij noemen ze essentiële elementen. En de belangrijkste zijn dus dat je zelf betrokken bent bij de zorg. Hè? Dus dat het niet de zorgverlener is die zegt hoe dingen moeten, maar dat jij vooral ook heel erg weet, daar zelf ook invloed op hebt. Wat vrouwen heel erg fijn vinden. En dus dat je invloed hebt op de dingen die besproken worden. En dat is ook meteen het leuke, weet je. Dat is natuurlijk ook wat je met je 1-op-1 zorg doet. Je probeert aan te sluiten bij die vragen die je op dat moment leven. Mm-hmm. En tegelijkertijd, wat ik ook altijd heel erg mooi aan vind zelf, is dat je, omdat er zoveel mensen in zitten, dat je ook heel veel dingen bespreekt waar je anders als verloskundige helemaal niet aan toekomt.
Nee, ik kwam laatst iets tegen van de verloskundige uit Wageningen. Die doen dit al heel lang, geloof ik.
Ja, klopt.
Die zitten bij ons in de regio en of heel lang, maar daar komen we zo op. Maar dat hij zei, oh ja, soms hebben we het heel lang over het perfect, of relatief lang over het bedje, of een matrasje, of een draagzak. Nou, daar heb ik het bijna nooit over op mijn spreekuur. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat in zo'n groep bijvoorbeeld wel ter sprake.
Ja, zeker. Ja, dus dat zijn dingen die je heel goed kunt bespreken. Maar ook bijvoorbeeld dingen die jij vast op je spreekuur wel heel vaak bespreekt, zijn zwangerschapskwaaltjes. Dingen waar mensen tegenaan lopen. Maar welke bespreek je dan? dat zijn de kwaaltjes waar mensen zelf mee komen, waar ze op dat moment last van hebben. Want die gaan ze aan je vragen. Dus die bespreek je dan als verloskundige. Maar misschien heb je volgende week wel last van iets anders. En dan kom je toevallig niet bij de verloskundige. En het leuke van zo'n groep is, heel vaak heb je al die dingen al besproken met elkaar, nog voordat je ze überhaupt hebt. Misschien krijg je ze ook wel nooit, maar heb je toch wat geleerd. En dat maakt het heel erg leuk.
Ja, want ik zei net in de inleiding van een relatief nieuw zorgconcept, maar volgens mij is het helemaal niet zo heel nieuw, of wel?
Nee, het is helemaal niet. Het is eigenlijk helemaal niet nieuw. Het is al in Amerika bestaat het dus al 30 jaar. Sharon Rising heeft het 30 jaar geleden al. En wij doen het in Nederland nu 12 jaar. En dus echt nieuw is het niet. Nee, dat kunnen we niet meer zeggen.
Nee, precies. En er zijn dus praktijken die echt een beetje de early adopters zijn geweest. Die dit al 10, 12 jaar doen. En er zijn praktijken net zoals wij die het nog niet doen. Waar het absoluut nog wel op het lijstje staat. Maar het is wel even een implementatie in je praktijk. En je moet allemaal een cursus doen. Dus het heeft iets meer voeten in de aarde dan alleen maar zeggen, we gaan het doen.
Morgen gaan we het doen, ja.
Ja, precies. Ja. Maar leuk is het volgens mij zeker. Want ik hoor collega's er heel enthousiast over.
Ja, en dat is wel een van de dingen die, waar je het ook doet, in Nederland of in het buitenland, of in welke vorm van zorg dan ook. Het is leuker voor deelnemers, het is leuker voor zorgverleners. Dus het is in ieder geval, het is gewoon, want er wordt ook heel veel gelachen. Het is heel serieus, maar er wordt ook echt superveel gelachen. Dat maakt het ontzettend leuk.
Ja, want op hoeveel plekken in Nederland kun je deze vorm van zorg dan nu ongeveer volgen?
Nou, er zijn nu ongeveer 2000 verloskundigen geschoold. En er zijn ongeveer 100 praktijken en een paar ziekenhuizen waar je mee kunt doen aan centering.
Oh ja. Ja, wij doen het dus bij Zuiver nog niet, maar het staat al heel lang volgens mij wel op het lijstje om het te gaan doen. En ik hoop dat we er volgend jaar dan eindelijk een keertje mee aan de slag gaan. Want juist dat, weet je, cursussen zijn heel leuk om te geven, vind ik. We hebben wel 2 groepsconsulten waarin we het een beetje proberen na te bootsen, maar nog niet de hele vorm. Dus ik kijk er gewoon heel erg naar uit. Ik heb het ooit 1 keertje gezien met een stage. En daar waren de deelnemers ook gewoon, of de zwangeren zeg maar, ook gewoon heel enthousiast. Dus dat scheelt. Hey, en Katja, nu klinkt het allemaal heel leuk en gezellig, maar er zijn ook best wel wat onderzoeken die aantonen dat het niet alleen leuk en gezellig is, maar dat het ook wat gezondheidsvoordelen met zich meebrengt. Hè? Hoe zit dat precies?
Ja, nou ja, dat is eigenlijk het allerleukste, vind ik altijd. Het is niet alleen maar, mensen vinden het niet alleen maar leuk en zorgverleners vinden het leuk, want dat is wat je zegt. Ik bedoel, dat is allemaal mooi, leuk en aardig, maar als het dan uiteindelijk geen betere zorg oplevert, waarom doe je dit dan allemaal? Mm-hmm. Maar het levert dus ook gewoon betere zorg op. We weten uit Amerikaans onderzoek, want daar loopt het dus al heel lang, dus heb ik al heel veel onderzoek gedaan, is dat het gezondheidsverschillen verkleint. Dat het minder vroege geboortes oplevert, kinderen met een beter geboortegewicht. Dat soort dingen weten we uit Amerika. Maar we weten uit Nederland, daar halen we dat soort cijfers nog niet. Dat komt ook omdat wij uiteindelijk een betere basiszorg hebben. Dus dan haal je ook niet zulke hele... dat soort cijfers haal je dan gewoon niet. Maar wat we wel zien is dat vrouwen minder hypertensieve problemen hebben, dus minder problemen hebben met hun bloeddruk. Vaak gezondere keuzes kunnen maken tijdens de zwangerschap, dus minder roken, gezonder eten. En dat ze vaker starten met borstvoeding. En ook in Nederland zien we dat vrouwen tevredener zijn over de zorg.
En hoe zouden we die verschillen kunnen verklaren?
Nou, ik denk dat het vooral komt door het feit dat je gewoon veel meer tijd hebt. Dus je hebt, kijk, als je bijvoorbeeld zoiets hebt als stoppen met roken. Als verloskundige vraag je daarna, hè, van goh, rook je? En als iemand dan ja zegt, dan zeg je van nou, weet je, het is beter om te stoppen. En misschien verwijs je iemand. Of misschien als je je best doet, dan doe je ook nog een stopdatum afspreken en zo. Maar je hebt niet heel erg veel tijd om daar dieper op in te gaan. Terwijl als je met meerdere mensen bent, dan kan je het veel uitgebreider hebben over waarom is roken nou eigenlijk zo slecht voor je? En als je zou willen stoppen, wat kan je dan doen? En kijk, ik als verloskundige weet een aantal tips die je zou kunnen doen als je zou willen stoppen met roken. Maar in die groep zitten nog 10 andere vrouwen en misschien ook wel vaders. En van die 10 zijn er altijd een aantal die ooit gestopt zijn. En die dus uit ervaring kunnen vertellen, nou, mij heeft dit heel erg geholpen. Of als ik het moeilijk heb, dan doe ik dat. Of dat soort dingen. Ja, dat maakt gewoon dat het veel makkelijker is om gezonde keuzes te maken. Want je hebt gewoon meerdere invalshoeken. Meer dan die ik in mijn eentje heb als ik in mijn eentje op een spreekuur zit.
Ja, en het is dan niet per se dat wat iemand anders zegt, dat ook voor jou de beste manier moet zijn. Maar alleen al het feit dat je het van meerdere kanten hoort. En niet alleen van, bijvoorbeeld die witte, hoogopgeleide verloskundige die voor je neus zit. Maar ook die mevrouw waarmee jij je bijvoorbeeld veel beter kunt spiegelen. Ja, ik kan me wel voorstellen dat werkt.
Ja, en kijk, ik weet als verloskundige wat ik zeg. Ik heb heus wel tips om te stoppen met roken. Maar laten dat er eens 5 zijn, of misschien wel 10. Maar er zijn er misschien wel 30 of 40. En met elkaar kunnen we die 30 of 40 wel bedenken. En ik in mijn eentje kan dat niet. En jij kunt er dan uitpakken wat voor jou het beste werkt. En dat kunnen maar zo de tips zijn die ik als verloskundige niet gegeven heb.
Nee, het haalt ook een beetje de verloskundige van haar voetstuk af of zo. Hè? Ja. Dat klinkt alsof je er eraf gooit. Maar ik bedoel meer dat je cliënt en verloskundige, we proberen dat altijd op gelijke hoogte te krijgen. Maar in zo'n groep ben je volgens mij als verloskundige ook veel meer onderdeel van de groep.
Ja, en dat maakt het ook heel erg leuk. En ik denk ook dat is waarom zwangeren deze vorm van zorg heel erg waarderen. Want ze leren ook heel veel van mij als persoon, als verloskundige, dingen die ik nooit in mijn spreekuur zou vertellen. Maar je doet gewoon mee met de openingen. Dus je bent niet die verloskundige die alles weet. Ik weet ook trouwens helemaal niet alles. Sterker nog, ik weet meer niet dan ik wel weet. Dus dat scheelt. Maar met elkaar weten we wel heel erg veel. En het enige wat ik relatief goed kan, zeg maar, is dat ik een gesprek kan organiseren. En dat ik kan zorgen dat we ook ergens uitkomen en dat het geen theekransje wordt. Dat is mijn taak, zeg maar. Maar de kennis, ja, die zit ook in de groep. En ja, dus dat is gewoon heel erg fijn.
Want heb je bijvoorbeeld wat voorbeeldverhalen van hoe centering zwangerschap door cliënten wordt ervaren?
Ja, nou we horen echt hele, hele mooie voorbeelden van hoe mensen elkaar kunnen helpen. We hadden het net al even heel kort over stoppen met roken, maar dan lijkt het net alsof het daar alleen maar over gaat. Maar we hadden één mevrouw en die vond het heel lastig om te stoppen. En toen had ze dat in de groep besproken van ik ben eigenlijk gestopt alleen 's ochtends vroeg. Dat vind ik gewoon heel moeilijk. En toen hadden ze aan haar gevraagd van goh, maar wat zou je helpen? En toen hebben ze samen bedacht van we gaan jou bellen 's ochtends. Ja, dat kan ik als verloskundige natuurlijk niet doen. Maar samen konden ze dat wel. Nou, datzelfde soort verhaal hebben we gehoord met een moeder die het heel lastig vond om gezond te eten. En toen hadden we het in de groepen gehad over van oké, maar welke maaltijd die je eet is dan wel relatief gezond? En toen noemden ze pasta met pesto. En toen hebben ze gekeken, maar als je dat dan lekker vindt en goed kunt maken, hoe kan je dat dan nog ietsje gezonder maken? Bijvoorbeeld door de pesto zelf te maken of door er niet alleen maar basilicum in te doen, maar ook nog andere groenten. Dus dat zijn van die dingen die kunnen heel erg goed helpen en daar kun je met elkaar heel goed naar kijken. Of je zet op de app elke week 1 recept waar je heel trots op bent en andere mensen kunnen daar dan ook weer van leren. Het zijn van die hele kleine dingen die maken dat je met of van elkaar leert en die helemaal niet zo heel ingewikkeld zijn.
Nee, en ook dat iemand anders misschien een keer een vraag stelt waar jij nog helemaal niet aan gedacht had, hè?
Ja, dat is heel fijn. Hè, ik bedoel, soms kom je, wat ik zeg, soms kom je thuis en denk je, oh, maar dat had ik ook nog willen weten. Of je hebt helemaal niet bedacht dat dat een onderwerp zou kunnen zijn of dat je daar überhaupt over na kon denken. En dan stelt iemand die vraag. Of je denkt van, nou, nee, maar die vraag zal ik maar niet aan de verloskundige stellen, want dan vindt ze me vast dom. Weet je, dat is toch zoals het werkt. En ik herken dat ook wel van mezelf als ik naar de dokter ga. Sommige vragen durf ik wel te stellen en andere niet. Want dan denk ik, nou, dat zal hij toch niet zo fijn vinden.
Ja, dat herken ik ook, van naar de dokter gaan. Of dat je dan eigenlijk voor klacht A komt, maar dat je nog een beetje twijfelt over B. Dat noemen wij wel eens de hand op de deur klink vragen. Hè? Dan gaan mensen bij het naar buiten lopen, denken ze toch, ja, vraag het toch.
Ja. En dit is een manier waarop je al dat soort vragen op een veilige manier met elkaar kunt bespreken. En het hoeft namelijk niet over jou te gaan. Want soms vertelt iemand mij bijvoorbeeld bij het medisch onderzoek. Dan vertelt iemand mij van, goh Katja, ik heb eigenlijk heel veel last van afscheiding. Nou, dit is nou typisch zo'n vraag die best wel lastig te stellen is. En dan zou je denken, ja, maar ga je die dan in een groep stellen? Nou, nee, de meeste mensen niet. Sommige mensen wel trouwens hoor, maar de meeste mensen vinden dat heel ingewikkeld. Maar ik kan dan wel aan haar vragen van, goh, het is een onderwerp waarvan ik als verloskundige weet dat heel veel mensen er last van hebben. Vind je het goed om dat zometeen even gezamenlijk te bespreken? En als je dat goed vindt, wil jij het dan inbrengen of zal ik dat voor je doen? Dus soms kun je ook geholpen worden door iets in te brengen waarvan jij het graag wil weten. Maar je hoeft het niet altijd zelf te doen. Dat kan ook iemand anders voor je doen. En dat is gewoon heel fijn.
Ja, ja. Maar volgens mij is dat misschien in het begin nog een beetje spannend. Maar komt er op een gegeven moment zo'n sfeer in een groep waarin alles wel bespreekbaar is, of niet?
Ja, nee, dat is zeker zo hoor. En wat we ook heel vaak horen is dat mensen zeggen, nee, dat vind ik toch een beetje spannend om dat zelf te doen. Schrijf jij het maar op. We hebben altijd zo'n vel papier waar je dan alle onderwerpen die je wil bespreken op kan schrijven. En dan zeggen ze, nou nee, schrijf jij dat maar op. En dan doe ik dat. En dan uiteindelijk als we het dan bespreken, zegt iemand, ja, dat was mijn vraag. Dat je dan denkt, oh wacht, maar... Nou, helemaal goed natuurlijk. Ja, precies. Maar nee, dus over het algemeen kun je alles met elkaar bespreken. En dat maakt het inderdaad heel fijn. Ja. Ja. Want, en ook de minder leuke dingen van zwangerschap en ouderschap. Ik bedoel, het is natuurlijk fantastisch om zwanger te zijn. Het is ook fantastisch om ouder te worden, over het algemeen. Maar het is soms ook best wel zwaar.
Mm-hmm.
En het is best fijn om te merken dat dat voor anderen ook zo is.
Ja, dat zie je bij ons in een groepsconsult al. En dat is maar twee keer. Bij 16 weken en bij 22 weken een keertje. Dus laat staan als je een groep vrouwen hebt die elkaar gewoon... Hoe vaak zie je elkaar in een zwangerschap?
9 keer in een zwangerschap.
9 keer. Maar ik kan me ook voorstellen dat er een band ontstaat tussen zo'n groep.
Zeker. Ja, absoluut. Ja, en mensen zien elkaar ook vaak nog na de zwangerschap. Hè, soms gaat dat door in centering ouderschap. Dat is eigenlijk de jeugdgezondheidszorg. Maar dan op dezelfde manier eigenlijk. Dus met meerdere ouders. En soms ook niet. Maar dan blijven mensen elkaar gewoon zien op andere plekken waar ze dat fijn vinden. Ja,
ja, dus het heeft echt een zorgaspect. Maar het heeft dus eigenlijk ook een heel groot sociaal aspect.
Zeker. Ja, ja zeker.
Ja. Ja, en daarover, ik hoor namelijk ook wel eens dat het voor vrouwen uit andere culturen ontzettend prettig kan zijn. Hoe werkt dat precies?
Ja, nou ja, weet je, vrouwen uit andere culturen zijn natuurlijk net als andere zwangeren, zeg maar. Die hebben dezelfde vragen en dezelfde problemen en soms andere oplossingen, dat is wel zo. Maar dat maakt het ook juist weer heel erg leuk, daar kunnen wij ontzettend veel van leren. En het kan ook al ontzettend fijn zijn om als zwangere uit Nederland, zeg maar, te horen van, hey, maar op een andere manier kan het dus ook. En die kinderen worden ook gewoon groot. En die moeders worden ook gewoon. Dus er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, zeg maar. Dat kan ontzettend fijn zijn. Taal is natuurlijk soms wel iets wat lastig zou kunnen zijn. Maar misschien herken je het wel van als je op vakantie gaat naar een land waar je de taal niet spreekt. Heel vaak kan je na 2 weken of zo, kan je al best wel begrijpen waar mensen het over hebben. Je kan niet alles precies begrijpen, maar vaak... Nou ja, heb je best wel door waar het over gaat. Alleen iets terugzeggen, dat is heel moeilijk. Dat geldt voor de meeste zwangeren die niet Nederlands spreken ook. Die verstaan echt wel een beetje Nederlands, alleen iets terugzeggen wordt heel lastig. Wat je dan kan doen in zo'n groep is zorgen dat er of een tolk bij komt, hè, als er veel mensen met dezelfde taal zijn, of soms zitten er meer mensen die dezelfde taal spreken in de groep en kunnen ze gewoon voor elkaar vertalen. Dat heb ik in mijn eigen groepen vaak gezien. Dan ging en dan ging iedereen weer knikken. En dacht ik, oké, nou dan kunnen we weer gezellig verder. Of ze nemen zelf een tolk mee. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Dat is ook een optie. Ja. Dus het is echt oplosbaar. En ja, voor iedereen superleuk en leerzaam.
Ja. Ik hoorde verloskundigen uit Wageningen wel eens zeggen dat hun Engelse groepen soms wel beter lopen dan hun Nederlandse groepen.
Ja, zeker. Ja. Nee, maar dat komt ook in Wageningen en ook in andere delen van het land zijn natuurlijk veel Engelstalige, meestal zijn het niet eens native speakers, maar expats, zeg maar, die dus voornamelijk Engels spreken, maar die wel heel veel behoefte hebben aan ook informatie over hoe gaat het dan in Nederland en welke keuzes kun je hier dan maken wat ik al zei, van goh, het is soms heel anders dan in je eigen land en dat is heel fijn om het daar met elkaar over te hebben, van goh, maar waarom is dat dan zo anders en... Ja, hoe moet ik dan die keuze maken?
Ja, dan kan me wel voorstellen dat het misschien nog wel fijner is als je uit een andere cultuur komt. Dat je niet alleen van je verloskundige hoort van, oh, dit is hoe we het doen in Nederland. Maar ook van andere vrouwen hoort hoe ze dat ervaren. Of wat zij bijvoorbeeld wel of niet met hun huisarts bespreken.
En dat je überhaupt een huisarts hebt. En dat je niet meteen de ambulance hoeft te bellen. Dat soort dingen. Dat is in andere landen soms echt heel anders. En dat kan heel bedreigend voelen. Maar ook in Nederland weet echt niet iedereen hoe de zorg er precies uitziet. En welke keuzes je precies kunt maken. Ik hoor nog steeds ook heel veel van zwangeren dat ze zeggen. Ja, maar dat moet toch gewoon. Want de verloskundige zegt het. Of, maar mag ik daar dan voor kiezen? En zoiets als de 20-weken-echo. Sommige mensen denken dat het verplicht is en dat het moet. Terwijl eigenlijk alles wat wij doen in de zorg in Nederland is een keuze. En het is fijn als je daar goed geïnformeerd over bent en door die informatie die je hebt gekregen daar een goede keuze over kan maken.
Ja.
Ja, en dat kan je heel mooi met zo'n groep doen.
Ja, en ook mooi als je dat echt vanuit ervaringen zeg maar met elkaar kunt delen. Dus niet alleen vanuit de theorie, maar dat verhalen ook met zich meebrengt, kan ik me voorstellen. En we hebben het nu heel veel over de voordelen voor vrouwen en moeders en zo. Maar hoe worden die partners eigenlijk betrokken in die hele centeringzorg?
Nou ja, wat ik eigenlijk net aan het begin al even vertelde is, je partners kunnen altijd mee bij de medische controles. Dus dat is al heel fijn. En daarnaast zijn er vaak bijeenkomsten die ook interessant zijn voor vaders. Eigenlijk is alles natuurlijk interessant voor vaders, maar verloskundigen doen meestal minimaal 2 of 3 bijeenkomsten voor vaders. En die gaan dan heel vaak over de bevalling en over de eerste weken, de kraamweken en het ouderschap. Sommige praktijken doen dat door vaders met elkaar te laten praten. Dus dan krijg je eigenlijk 2 groepjes. 1 groepje moeders en 1 groepje vaders. En sommige praktijken doen het gewoon gezamenlijk. Maar dan heb je het wel over een bepaald thema. En dat kan dus zijn de bevalling. Hè? Hoe gaat het nou zo'n bevalling? Of wat zijn de voor- en nadelen van pijnstilling? Of wat kan ik nou betekenen voor mijn vrouw als ze aan bevallen is? Want heel veel vaders hebben toch zeker aan het begin, als de bevalling nog niet begonnen is, het idee van, oh, maar daar sta ik er een beetje bij. Of ik kan eigenlijk niet zoveel doen. En het is superleuk om met elkaar te bedenken van, ja, maar wat kan je eigenlijk wel? Hè, dus dan gaan moeders bedenken van, wat verwacht ik eigenlijk van mijn man tijdens de bevalling? Of van mijn partner tijdens de bevalling? En de vaders of partners gaan bedenken van, maar wat kan ik eigenlijk betekenen? En dan ga je dat daarna met elkaar bespreken. Dus op die manier is het voor allebei superleuk en interessant. En eigenlijk zijn alle onderwerpen interessant. Want borstvoeding, daarvan weten we ook dat partners daar heel veel invloed op hebben. Dus ja, dat soort bijeenkomsten is vaak ook heel erg leuk. Maar wat jij al zei, dat hangt een beetje af van de praktijk en van wat mensen zelf willen. Vaak is dat een thema wat besproken wordt tijdens de eerste bijeenkomst. Van wat vinden jullie belangrijk? Wat zouden jullie willen? Maar ook soms een beetje van, ja, je moet ook de praktijkruimte hebben. Ik weet niet waar jullie het zouden willen doen, maar heel veel verloskundigen doen het in hun eigen praktijk in de wachtruimte. Ja, die is niet altijd geschikt voor hele grote groepen. En als je met 10, 12 zwangeren bent en er komen ook 10, 12 partners bij, ja, dan ben je al met 20 mensen. Dat is soms ingewikkeld. Dus dan moet op zoek gegaan worden naar een andere ruimte. En dat is voor 9 keer is dat best heel lastig.
Ik kan me best voorstellen dat dat soms een dilemma is. Daarom vond ik het ook grappig om te merken hoe buurtpraktijk hier uit de buurt daar verschillend mee omgaan. Ook wel omdat ze andere populaties hebben. Dat ik zie ze al helemaal voor me. Sommige partners die zeggen, ja, ik ga niet 9 keer in een zwangerschap 2,5 uur met een groepje zwangere vrouwen zitten. En anderen zeggen, ja, maar hoe kun je me nou buitensluiten hiervan? En ik wil toch alles meemaken en ik wil die informatie net zo goed hebben. Dus het is denk ik heel goed om te kijken van, wat is de behoefte in de groep inderdaad?
Ja, en het is natuurlijk ook niet zo dat alle partners alle bijeenkomsten mee hoeven. Hè? Ik bedoel, ik heb zelf heel veel groepen gedaan. En soms was het ook zo dat er 4 of 5 partners altijd waren. En dat we dan inderdaad 2 bijeenkomsten deden rondom de bevalling en de kraambedperiode, waarin wel iedereen meekwam. Dus dan hadden we 2 hele grote bijeenkomsten en de andere bijeenkomsten waren er 4 of 5 vaders die het wel heel prettig vonden om altijd mee te komen. En dat kan ook heel goed. Dus er zijn ook heel veel, en ik heb ook gehoord bijvoorbeeld praktijken waar ze het eerste uur met partners doen en het tweede uur zonder. Dus er zijn ook heel veel variaties in mogelijk. Dus als je graag mee wil doen als zwangere aan centering en je vindt het fijn om je partner erbij te hebben, of je zegt juist van, nou, liever niet, geef dat dan gewoon aan. Want daar is echt heel veel ruimte voor om daar zelf ook je eigen inbreng in te hebben of jullie inbreng in te hebben.
En we zijn nog wel eens bang, hè, dat is een groot woord, maar dat de aanwezigheid van mannen in een groep soms de bespreekbaarheid van sommige onderwerpen beïnvloedt. Wat is jouw ervaring daarmee?
Nou ja, het beïnvloedt het zeker. Dat is gewoon zo. Maar eerlijk gezegd, in mijn beleving alleen maar op een positieve manier. Het is, mannen kijken anders naar dingen dan vrouwen. En dat is alleen maar heel erg leuk om te merken. En heel erg leuk om dat te zien. En dat ook met elkaar uit te spreken. Het is natuurlijk wel aan mij als verloskundige dan de taak om te zorgen dat het wel veilig blijft. Dus dat alle onderwerpen die besproken worden, dat dat ook op een veilige manier gebeurt. Maar zelfs onderwerpen als huiselijk geweld, waarvan je misschien denkt van, als je dat met partners erbij bespreekt, dan durven vrouwen misschien niet zo goed. Weet je, het gaat er niet om dat je op dat moment bespreekt wat er bij jou precies achter de voordeur gebeurt. Dat is niet de manier waarop je dat doet. Hè. Het gaat er meer over van, goh, als dit nou aan de hand is, waar kun je dan terecht? En ook mannen die, gaan we er trouwens vanuit dat vrouwen altijd het slachtoffer zijn, wat helemaal niet zo is. Dus één, dat is al goed om te kunnen bespreken. Dus kan voor mannen ook heel fijn zijn om daarbij te zijn. Van, oh wacht, maar ik kan dus ook, misschien zit je wel in een gewelddadige relatie en is dat moeilijk voor jou als man om uit te spreken. Maar als je dan hoort van, maar dat is eigenlijk, komt eigenlijk best wel vaak voor ook, dat mannen het slachtoffer zijn. Is dat misschien toch fijn om ook te horen. En voor vrouwen, als hun partner er wel bij is en ze zitten in zo'n soort situatie. Nogmaals, het gaat er niet om dat je op dat moment je hele vuile was buiten hangt of alles vertelt, maar het gaat erom dat je het met elkaar bespreekt. Hè, en bijna niemand, er is bijna niemand die zijn partner of zijn kinderen expres pijn doet. Er zijn mensen die hun partner pijn doen, zijn mensen die hun kinderen pijn doen, maar heel vaak is dat onmacht. Heel vaak is dat. En dus kan je ook dat soort onderwerpen met elkaar bespreken. Van waar komt het dan vandaan en wat kan je dan doen en hoe moet je dat dan aanpakken? En is het soms juist fijn als je dat met z'n tweeën hoort en niet jij in je eentje en dan thuis denkt, oh, wat moet ik hier nu mee? Maar soms geeft het juist een opening om daar thuis over verder te praten.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen inderdaad. Dat je, nou, en twee horen sowieso meer dan één.
Ook
hè?
Dat, ja.
Ook over zeker. Informatie en over. Ja, en als je het inderdaad bespreekt, zoals afscheiding, waar we dit eerder over hadden, dat je het op de deur schrijft. Dan weet sowieso niemand van wie het komt. Dus dan,
nee, en het is heel fijn als je partner, we bespreken ook dingen als. Weet je, hoe je je voelt in het kraambed, hè? Dus postpartum depressie, dat soort dingen. Hoe fijn is het dat ook jouw partner weet waar die op kan letten. En dat jij weet waar je bij je partner op kan letten. En dat als het dus met, want het komt ook heel vaak bij partners voor. En dat als het dus met je partner niet zo goed gaat, dat je kunt zeggen van, joh, weet je nog dat we het daar toen over gehad hebben? En ik zie eigenlijk dat het niet zo goed met je gaat. Herken je dat? Zoveel makkelijker als je dat allebei hebt gehoord dan als alleen maar één iemand het gehoord heeft.
Ja, en dus ook dat dingen vaker voorkomen. Dat je niet de enige bent of dat jouw vrouw niet de enige is die dat meemaakt.
Het is echt, het maakt het leven zoveel fijner als je dit dingen ook samen kunt doen. Dus ik ben er echt voor om partners zoveel mogelijk te betrekken. Maar ik snap ook heel goed dat het niet altijd praktisch mogelijk is of dat niet alle, nou ja, dat het niet altijd kan.
Hey, laten we nog even kijken naar wat praktische dingen.
Ja.
Hoe kunnen mensen deelnemen aan Centering Zwangerschap?
Nou ja, het begint natuurlijk allemaal bij je verloskundige. Dus als eerste vragen naar, hebben jullie het of hebben jullie het niet? Of is er misschien in de buurt, want jullie bieden het dus nog niet aan, maar misschien is er wel in jullie buurt een buurtpraktijk die het al wel aanbiedt. En soms maken praktijken, tenminste ik deed dat zelf wel, praktijken, de afspraken met buurtpraktijken in hun regio. Van goh, als iemand nou heel graag wil deelnemen, dan mag dat. En dan kan je gewoon, als er spoed is, bellen naar je eigen verloskundige. En vanaf 36 weken ga je gewoon weer naar je eigen verloskundige, maar dan kun je toch deelnemen aan Centering. Dat is een optie. En als je eigen verloskundige het aanbiedt, is dat natuurlijk ook een optie. En sommige ziekenhuizen bieden het ook aan. Dus als je bij de gynaecoloog onder controle bent, kun je het ook vragen. Ja.
Ja, wat wij ook nog wel zien is dat mensen dan bij de gynaecoloog lopen voor de medische controles, maar dat ze dan ook nog bij Centering aansluiten.
Ja, en dat is een beetje afhankelijk van hoe je het afgesproken hebt. Maar dan wordt je verloskundige dus wel betaald als jij in het ziekenhuis onder zorg bent. Maar goed, laten we heel eerlijk zijn. Ik bedoel, er komen heel veel mensen in een ziekenhuis bij de gynaecoloog terecht, uiteindelijk. Maar de meeste zwangeren beginnen bij de verloskundige.
Maar stel inderdaad, er komt tijden, je doet bij 24 weken een suikertest en je komt erachter dat je dan zwangerschapssuiker hebt ontwikkeld. Dan hoeft dat helemaal niet te betekenen dat je dan moet stoppen met Centering of iets dergelijks.
Nee, liever niet zelfs, want ik denk dat dit zijn van die dingen die komen heel vaak voor en het is een super mooi onderwerp om te bespreken. Van 1, hoe komt dat? 2, hoe erg is het? 3, wat kan je zelf doen om de kans op complicaties zo klein mogelijk te maken? En ook als je het nog niet hebt, is dat een heel interessant onderwerp om te horen. Want je wil het ook liever niet krijgen natuurlijk. Als je iets kunt doen om het te voorkomen, is dat ook heel mooi. Dus dit zijn vaak hele mooie. En net als hoge bloeddruk, daar sturen wij ook vaak voor door naar de tweede lijn, naar de gynaecoloog. Mm-hmm. Nou, dat is ook zo'n onderwerp waarvan het heel fijn is als je dat met elkaar kunt bespreken. Want het komt gewoon bij veel vrouwen voor. Dus nee, graag gewoon.
En dus 9 bijeenkomsten in de zwangerschap?
Ja.
En daarna?
Nou ja, daarna is meestal eigenlijk altijd nog 1 bijeenkomst na de bevalling bij de verloskundige, als alle baby's geboren zijn. En daarna kan het dus zo zijn, dat is wel grappig, dat is in Amerika zo gegaan, is in Nederland ook zo gegaan, dat je dus overgaat naar de jeugdgezondheidszorg. En dat je daar ook weer met andere ouders komt die een baby hebben die in dezelfde periode geboren is als jouw eigen baby. En ja, dat is ook zo ontstaan omdat ouders dat heel graag wilden. Want die zeiden, ja, nou ben ik met zo'n, hebben we zo'n mooie groep en we hadden hartstikke leuk gehad bij de verloskundige. Hoezo moet ik nou weer in mijn eentje naar de jeugdgezondheidszorg? Dat wil ik helemaal niet. Nou ja, dus.
Nee, en juist in het ouderschap zitten denk ik heel veel ervaringen om te delen en tips en tricks en misschien nog wel meer dan in de zwangerschap.
Ja, zeker. En wat we namelijk ook horen is, ik vertelde al even over de appgroepen. Hè. De meeste groepen hebben ook een appgroep. En behalve waar de luiers het goedkoopste zijn en dat soort praktische dingen die vaak over de appgroep gaan. En het delen van leuke foto's natuurlijk, wat ook superleuk is. Maar er wordt ook heel vaak, bijvoorbeeld 's nachts als je aan het voeden bent en de borstvoeding lukt niet. Of je baby huilt veel of er is iets anders. Dan is er altijd nog een andere moeder die ook op dat moment aan het voeden is. Of die ook iets heeft. En daar kan je even met elkaar sparren. En dat is echt heel fijn. Want zeker 's nachts kan je je echt heel erg alleen voelen. En dat hoeft niet meer dus, eigenlijk.
Dat is nee, super. Dat is mooi. Dat ook als jij de eerste of misschien wel de laatste bent in jouw vriendinnengroep die kinderen krijgt, dat je gewoon mensen om je heen hebt die op hetzelfde moment in hetzelfde schuitje zitten.
Ja, en dat is gewoon heel erg fijn. Want weet je, je vriendinnen krijgen ook kinderen, maar dan zijn die kinderen al een jaar oud. En dan ga je niet 's nachts nog even appen naar je vriendin. Ja, dat kan je wel doen, maar ik weet niet. Maar ik zou dat zelf geloof ik niet zo snel doen. Nee. Maar die andere mensen, ja, daarvan weet je. Oh ja, het is... Ja. Nou, en wat we ook wel hoorden, want het is leuk dat jij dat zei, wat we ook wel hoorden was dat mensen zeiden van, weet je, tuurlijk, ik heb allemaal vriendinnen en die hebben ook allemaal jonge kinderen en ja, daar heb ik het ook over dingen, maar dat is wel anders. En wat het anders maakt is dat je in deze groep ook afspraken maakt. Want je maakt met elkaar afspraken over veiligheid bijvoorbeeld en over wat je wel en niet aan anderen doorvertelt. En, en dat maakt het soms toch anders om... In zo'n soort groep te zitten die in zekere zin wat gereguleerder is dan je vriendinnen, waar je misschien ook niet alles tegen durft te zeggen.
Nee, dat kan ik me ook voorstellen. Of dat je dat een beetje gescheiden wil houden. Dat je denkt, ik wil met mijn vriendinnen ook niet alleen maar over kommer en kwel en de kinderen praten.
Nee, precies. Dus dat is soms, daarom is het soms, ook al heb je heel veel vriendinnen, is het soms toch fijn om dit ook te doen, omdat het gewoon een andere, heeft gewoon een andere functie dan.
Ja. En misschien krijg je wel nieuwe vriendinnen. Door de CP.
Dat, zeker, dat gebeurt ook.
Schoot me net nog iets te binnen.
Ja.
Want het klinkt nu alsof je alleen maar centering kan volgen als je zwanger bent van je eerste kindje, maar dat is niet waar.
Nee,
toch?
Zeker niet. Nee, zeker niet, zeker niet. Nee hoor, je kunt centering altijd volgen. Je moet wel zwanger zijn, dat is het enige. Maar nou ja, of partner van iemand die zwanger is, dat is ongeveer de enige restrictie. Maar verder voor de rest mag iedereen, ook als je 4 of 5 kinderen hebt. Ik heb in mijn centeringgroep ook heel veel mensen gehad die al in meerdere kindjes hadden. En wat daar heel fijn aan is, is 1, je hebt even tijd voor jezelf. Dus je kan even echt bezig zijn met deze zwangerschap. Want soms is het zo dat als je al meerdere kindjes hebt dan, en je bent weer zwanger, dan gaat dat zo'n beetje ertussendoor en dan kan je daar niet echt tijd voor nemen. En als je zo'n groep hebt, dan heb je in ieder geval 2 uur even echt tijd voor deze zwangerschap. Dat kan heel erg leuk zijn. En we moeten niet vergeten, wij roepen dat als verloskundige wel altijd, maar we doen het niet altijd. Elke zwangerschap is weer anders. En elke bevalling is ook weer anders. Dus al heb je 10 kinderen gekregen en je krijgt kindje nummer 11. Ja, je hebt veel ervaring, maar het is toch weer net even anders. En bovendien, als je bijvoorbeeld je 2e of je 3e krijgt, dat komt vaker voor dan een 10e, heb je ook weer een gezin waar je rekening mee moet houden. Dus hoe vertel je het aan je andere kinderen? Hoe ga je daarmee om? Al dat soort dingen zijn ook heel fijn om met anderen te bespreken.
Ja, zijn er weer andere thema's die spelen?
Maar nog steeds blijft het wel. En bovendien is het natuurlijk ook voor andere zwangeren heel fijn om jouw verhaal te horen. Dus.
Ik wou zeggen, volgens mij is juist de mix in een groep tussen eerste kindje, 2e kindje, 3e kindje, dat heel leuk.
Ja, zeker. Ja. Maar ik wil niet zeggen dat mensen die zwanger zijn van hun eerste kindje niks weten, want dat is niet zo. Want die hebben heel vaak ook wel vriendinnen of zussen of werken misschien wel in de zorg. Dus ook mensen die zwanger zijn van hun eerste hebben vaak heel veel kennis. Maar goed, ja, het is dus zeker niet alleen maar voor mensen die zwanger zijn van hun eerste. Nee.
Nee. Oké. Hey, we hebben nu echt al een hele hoop besproken over centering. En ik vind het heel leuk om te horen hoe enthousiast je erover bent. Ja. Heb je nog een tip waarmee je zou willen afsluiten?
Heb ik nog een tip om mee af te sluiten? Nou ja, ik denk, hè, kijk, ik hoor heel vaak van zwangeren die zeggen van, ja, maar ik weet eigenlijk niet of ik mee wil doen, want ik ben niet zo'n groepsmens, of ik heb niet zoveel tijd, of nou ja, allemaal dat soort bezwaren die ik ook heel goed begrijp, hoor. Dat is het niet. Maar ik denk altijd van, weet je, probeer het gewoon. Ga gewoon 3 keer naar die groep, probeer het, en want we horen zo vaak dat mensen zeggen, oh, ik wist niet of ik het moest doen, maar ik ben zo blij dat ik het gedaan heb. En als je het niks vindt na 3 keer, dan zeg je dat gewoon tegen je verloskundige. En dan zeggen ze altijd van, ah joh, weet je, dan stop je er toch mee. Dus probeer het gewoon 3 keer en is het niks, dan stop je er gewoon weer mee. Maar als je de kans krijgt, altijd doen.
Altijd doen, ja. Want anders kun je inderdaad gewoon terug naar je 1-op-1 zorg. Want heel veel praktijken die centering aanbieden. Volgens mij zijn er weinig praktijken die echt alleen centering aanbieden. Is het meestal ongeveer de helft van de cliënten kiest voor centering en ongeveer de helft kiest voor 1-op-1.
Ja, dus nee, over het algemeen heb je altijd een optie. Maar goed, ik denk wel altijd van, weet je, probeer het gewoon. Want we weten dat de gezondheidsuitkomsten beter zijn. We weten dat mensen het leuker vinden. Dus ja, als je dat bij elkaar optelt, dan denk ik altijd, ja, je kan het altijd proberen. En probeer het gewoon 3 keer, dan weet je zeker of het wat voor je is of niet. En is het niks, oké, dan doe je weer wat anders. Maar ik denk dat het voor bijna iedereen heel veel toegevoegde waarde heeft.
Dat lijkt me een mooi slotakkoord. Ik had je onwijs leuk dat je er was en dat je ons wilde vertellen, dat je ons zo enthousiast wilde vertellen over centeringzorg in Nederland. Nou, ik was al enthousiast, maar je hebt mijn vuurtje weer helemaal aangewakkerd om hier in de praktijk mee aan de slag te gaan en het ook te gaan realiseren. Hey, en voor jou, als je nu zit te luisteren, hoe denk je eigenlijk over centeringzwangerschap? En zou het bijvoorbeeld iets voor je zijn? Of herken je je eigenlijk wel in wat Katja zegt van, ja, nou, tijd en wat moet ik met zo'n groep zwangeren? En of ben je misschien toch wel nieuwsgierig geworden nu? Nou, ik ben heel benieuwd. Laat het me vooral weten onder de Instagram post die bij deze aflevering hoort, of op de interactieve knop in Spotify. Die is namelijk nieuw. En als je daar toch bent, kun je gelijk even een review achterlaten, zodat meer mensen ons weten te vinden. En meer mensen deze informatie ook weten te vinden. Hoe dan ook, leuk dat je luisterde en heel graag tot de volgende aflevering. Doei!
Doeg!
Dit was de podcast voor deze keer. Meer Zwanger en Zo? Je kunt ons volgen op Instagram, Facebook of onze website zwangerenzodepodcast.nl. Tot de volgende keer!